Goeiedag luisteraars. Goeiedag bij een nieuwe podcast van Hemelsblauw. Ik zit hier met Anna.
Goedemorgen. En een goede dag aan iedereen. En ik hoop dat jullie helemaal een leuke dag zullen hebben. Of gehad hebben. Afhankelijk van wanneer jullie luisteren.
Want dat kan ieder moment. Jeetje. Gaat alles goed, Anna?
Met mij goed en met jou?
Zeker. Ik heb erg genoten van de zon de afgelopen dagen.
Ja, ik niet. Want ik heb hooikoorts. En dus ik heb niet genoten van de pollen.
Je was aan het snottenbellen.
Ja, ik had ook de Barry White stem. Dus gelukkig is nu een beetje weg.
My everything.
Ja.
Hey, fijn dat je er bent. En leuk dat jullie luisteren, maar we zitten hier vandaag niet alleen. We hebben een gast aan tafel.
Een supergast.
Een supergast. Nou, die is alvast voor jou dan, Arnoud. Supergast.
Ja, mooi hè?
Ja. Ja.
Hoi.
Ja, Arnoud Groteboer, welkom.
Dankjewel.
Welkom bij Hemelsblauw. Om te beginnen, waar zouden onze luisteraars je van kunnen kennen?
Ja, dat is verschillend. Ik heb, dus alsof het een politie is, dan is het echt Rotterdam West. Daar ben ik begonnen. En social media heb ik veel gedaan. Ik ben wijkagent geweest omdat ik social media ga doen. Daar heb ik heel veel mensen in opgeleid, ook in Rotterdam. En ook landelijk. En daarna leren en ontwikkelen. En daarna richting de politie van overmorgen. Dus dat, ja, dat zou kunnen. En daarna heb ik, ja, allerlei nieuwe initiatieven of met kunst, ontwikkeling en design. Dus er zijn verschillende plekken. Maar ik fietste laatst in Rotterdam-West. En daar kennen mensen me gewoon nog. Dus dan zeggen ze, hey Arnoud. Dus,
oh echt?
Dus van de wijkgrens. Dus, dat vind ik dan ook wel leuk. Dat je dan, heel lang geleden al, maar dan weet ze nog wie je bent.
Geeft dat een goed gevoel?
Ja, geeft een goed gevoel. Maar ik vond het wel tof omdat je dan, sommige mensen ontmoeten een politieagent maar één keer in hun leven of zo, weet je wel. En dan, dus het zijn sommige momenten die je met jongeren, gaan we vanuit dat je ze elke dag tegenkomt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus dat je dan ook gewoon op een leuk contact kan hebben, is dat wel tof. Ja.
Ja, ik had dat met jou kunnen ervaren toen wij in jouw wijk jaren geleden een rondje deden. Wij zijn bij het school geweest.
Ja.
Wij zijn in de winkel geweest. En iedereen herinnerde jou al toen. En was heel dankbaar en blij om jou gezien te hebben nog. Dus jij hebt dat tijd. Waar jij naartoe gaat, laat jouw tijd een mooie herinnering achter.
Ja, dankjewel, dankjewel. Ik ben dus langs die school gefietst.
Ja.
Ja. Ja, dus het is ook iets wat ik zelf opzoek, weet je, van mensen uit het verleden of zo. Even contact, of hoe is het? Of zoeken, ja.
En waarom zocht je dat dan nu op?
Nou, we waren films aan het opnemen voor de Social Design Politie deel 2 in Rotterdam-West. En dan komen wijkagenten uit heel Nederland en die komen dan daar in de video. Ja, dan vertel je ook, ja, hierachter was mijn wijk. En dat heb ik nu al 6 keer verteld. En dan op een gegeven moment dacht ik, ja, moet het even een uurtje vrijmaken om ook even doorheen te fietsen weer, weet je wel. Want ik kan wel elke keer zeggen, maar hoe is het daar nu eigenlijk? En het is helemaal veranderd natuurlijk. Niks is hetzelfde. Maar toch kom je ook wel weer dezelfde mensen tegen. En ik heb zelf natuurlijk hele andere herinneringen aan sommige adressen of plekken.
Als je langs een deur fietst, dat je, ja, weet wat daarachter was.
Ja, precies. Of een plein wat dan helemaal leeg is, weet je wel. Het is dan wel opgeleukt. Maar het is leeg omdat niemand een kind daar laat spelen, omdat ze het onveilig vinden, weet je. Dus het is een andere. Dus je kijkt ook anders naar die wijk, zeg maar. Ja.
Maar toen je daar naartoe ging fietsen, wist je dat het veranderd was?
Nou ja, ik wist wel dat er nieuwbouw zou komen, zeg maar. Maar dat, in mijn beleving stond het er ineens of zo. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat is al, ik ben natuurlijk ook al gewoon 8, 9 jaar weg daar, weet je. Dus nee, dat is wel. Ja, grappig is dat je de, ik krijg heel veel nieuwbouw erbij, maar daarmee verandert nog niet meteen de wijk of zo, weet je.
Ja, alleen de buitenkant verandert.
Ja, precies. En ik heb het genoeg gehad om ooit een keer met Marina Meeuwis door de wijk heen te wandelen van Rotterdam. En alle wijken te fotograferen. En dat ging ik dan maar vrije woensdag doen. En dan gingen we kijken in de straten hoe de stad Rotterdam erbij lag, zeg maar. Ja, dat is gewoon tof. Dan ga je ook anders kijken naar zo'n wijk, zeg maar, bankjes of alle gordijnen dicht of... En dat vond ik echt super tof. Dus in die zin keek ik nu ook weer even anders naar die wijk. Zo van, oké, er staat nieuwbouw, maar er staan geen bloempotten. Dus deze mensen zijn er wel, maar zijn er ook weer niet. En je kan heel veel aannames maken, maar tegelijkertijd is ook gewoon constateren. Hoe groen is het? Of staat een stoepkrijt op de grond, weet je wel. Dat zijn ook allemaal indicaties. Dus je kijkt, vond ik leuk om te kijken weer.
Maar de foto is een momentopname. En ja, trouwens, ik weet niet of jij ooit foto's van Arnoud gezien hebt. Supermooie foto. Je hebt goede oog. Maar de foto is een momentopname. Ja. Zo, je ziet of de gordijnen open of dicht. Maar het gevoel van jouw herinneringen met de constatering van, ja, nu, kan je niet objectiveren. Zo, heb jij een contrast gezien in wat jij keek met de camera, maar wat je voelde?
Nee, want ik denk dat je wat probeert te maken. Als ik kiekjes zou maken in die wijk, zeg maar. Ja, dan is dat gewoon stenen, gebouw groen. Maar je zoekt naar dat moment dat een kind speelt met een stapel bakstenen. Of dat iemand de was op staat te hangen en zwaait naar iemand. En dan krijg je ineens gevoel in die foto. Of dat je op de markt en dat het ineens het licht zachter is, weet je. Of dat het licht inval precies op zijn hoofd. En dan krijg je die emotie in de foto. Ja. Dat maakt een goede foto. Dus door in die wijk te wandelen, wat wij echt deden, is gewoon die hele middag in één wijk. Dus je gaat meer aanvoelen, wat is er in die wijk gaande en hoe kijk je ernaar? Ja.
En heb je iets daarmee gedaan? Een boek?
Nee. Nou ja, dat was echt voor haar onderzoek ook. Maar ik was, ja, ik ga dan mee, zeg maar. Maar achteraf dat ik zo, dat is tof concept. Dat heb ik heel vaak.
Maar je hebt al een boek geschreven, toch?
Ja, met Marion, ja. 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 Social Design Police, From the Police with Love. Ja. Maar dat is veel meer een, ja, daar proberen we ook visueel foto's in, hè. Dus in beeld doen we ook. Maar dat is voor je woorden vooral, ja. Ja. En is maar dat zouden ze hem ook kunnen kennen, ja, van dat boek.
Van het boek, ja. Ja. Ja, want dat boek is nu 3 jaar?
Ja, klopt. Dat is uit Social Design Politie 1. En dat is een veranderd traject in de gebiedsgebonden politie. En daarbij hebben we als afsluiter, hadden we een documentaire gemaakt. En gepresenteerd op de Dutch Design Week. En toen dachten we, ja, we moeten even goed reflecteren. Wat is hier nou allemaal gebeurd? En toen zaten, ja, er zit eigenlijk gewoon een boek in. En dat zijn we toen gaan doen. Ja, en dat was eigenlijk niet helemaal gepland. Maar dat is wel geworden. En heel tof, ook omdat je daarmee... Had ik ook niet verwacht, hoor. Ik had eerst gedacht, als je een boek maakt, dan is de magie weg. Weet je, want je gaat het opschrijven, het ligt dan vast. Maar ja, eigenlijk ontstaat er nog meer magie, omdat mensen gaan er weer over praten. En mensen gaan er weer mee in contact.
Je wordt uitgenodigd om erover te hebben.
Ja, ook dat. Ook dat. En mensen kunnen hun eigen beleving daarop loslaten. Dus je krijgt, ja, eigenlijk krijg je je project nog meer kleur, zeg maar. Dus dat is tof.
Maar jullie werken met kunstenaars, toch?
Ja, wat we... Ja, want Marion en ik hadden op een gegeven moment naar de politie van overmorgen werden we gevraagd om daar aan bij te dragen. En ik denk een beetje op onze persoonlijke talenten om dingen in beweging te krijgen of visueel te maken, verhalen te vertellen. En daarbij, zeg maar, verzinnen we andere vormen. En we houden ons niet zozeer aan wat er al bekend is of wat er al staat. Maar we zoeken elke keer opnieuw naar vormen. En willen dat gelijk al toepassen. Dus als we iets zien, dan denken we, oh, dan gaan we ook proberen. En daar kwamen we op een gegeven moment ook bij social design uit. En dat was in Boijmans van Beuningen, de tentoonstelling. En dat paste gewoon heel goed bij waar ik vandaan kwam als wijkagent. Een setting maken in een wijk, complexe vraagstukken. Dus daar paste het gewoon heel goed bij. En 2 weken later kwam de vraag vanuit de politie van overmorgen ook van... kunnen jullie bijdragen aan de portefeuille GGP? Ja, en dan worden dingen logischer, zeg maar. Want dan zie je dat zo'n plan bestaat uit 9 pagina's aan analyse, wat het probleem is. En aan 2 pagina's of 1 pagina aan oplossingen. Dus wij willen gewoon zoveel mogelijk oplossingen gaan maken. En dat zijn we toen met social design gewoon gaan doen, gaan ervaren. Ja, tof. En dat is een social design is een kunststroom. Dus het is niet zoals design thinking en methodiek. Het is een stroming, zeg maar. Ja, er zijn inmiddels wel ook social design formats of manieren van denken. Maar design thinking is ook in de social design een stapje, zeg maar.
Om te komen tot de uiting.
Ja. Dus social design, het is altijd blijft een term wat is het nou? En dat was een zoektocht ook die wij hadden. En dat paste heel erg bij de zoektocht van, nou, wat is de nieuwe wijkpolitie? Dus die 2 gecombineerd was gewoon ideaal. Maar je ziet dat social design is ook gewoon een hele jonge stroming in de kunst. Dus sommige kunstenaars zeggen, ja, ik ben echt geen social designer. Maar als je van afstandje kijkt, denk ik, nou ja, het lijkt wel heel erg op social design, weet je. Dus het is ook een definitiekwestie of zo.
Ja. De taal vinden met elkaar.
Ja. Ja, en de kracht van social design is dat het die complexe vraagstukken die co-creatie. Dus het gaat niet zozeer over die kunstenaar die een autonoom stuk maakt. Maar je maakt iets gezamenlijk. Je maakt een reis, je maakt een route. En er komen ook producten uit en die ga je ook testen. Maar dat is altijd in het sociale of in het met mensen. En dat is natuurlijk voor de politie ook wel, vonden wij eens interessant. Hè, weet je, wij kunnen bedenken wat veiligheid is voor de burger. Maar wat als je burgers gaat betrekken? En dat is moeilijk zat, weet je wel. Dat is niet. Ja, wij krijgen, als wijkagent krijg je de opdracht om met je bewoners iets te doen. Maar dat heb je nou op ontwikkeld, weet je wel. Dat weet je helemaal niet.
Maar ik ben bij de Dutch Design Week geweest, bij jullie stand langs geweest. Jij was er ook, Dennis, toch?
Ja, afgelopen jaar. Ja.
Maar jullie doen dit al vaak. De vraag was, want er zijn burgers die ook langskomen bij jullie stand. Ja. Denk je dat mensen dat een paradox vinden om kunst en politie aan elkaar te koppelen of niet?
Ja, wij denken natuurlijk dat het heel nieuw is, maar dat is het niet.
Nee, maar wat denken de mensen die dat zien? Heb je ooit een gesprek gehad van, oh, dit is onverwacht? Of,
Ja, zeker. En we spelen daar ook mee. Omdat je dus de foto's die we maken, is natuurlijk een persoon in uniform en een kunstzinnig type. Weet je? En, dus met die paradox speel je meteen in het beeld. Maar ook in ook wel in de taal of ook in de voorbeelden. Nee, juist speel je daarmee. Omdat die paradoxen leiden juist tot de zoektocht. Weet je? Dus ook in het boek. From the Police with Love zitten heel veel paradoxale dingen. Je zegt aan de ene kant vertrouwen, maar het is ook wantrouwen. En dat gaat ook samen. Weet je, dat is heel ingewikkeld. En daarom ook de term liefde. Omdat dat klinkt niet helemaal. Dat is niet alleen zoetsappig, dat is ook liefdevol begrenzen. Dus die term, dat juist daarmee spelen, zochten we ook de paradox op. Weet je, ja.
Maar de paradoxen zijn er toch ook altijd allebei?
Zeker. Zeker. En daar juist, laten zien en over vertellen. Dat is juist interessant. Want dan ga je aan. Kijk, als je op Dutch Design Week komt en je ziet allemaal voorbeelden. Ja, dan is die foto van die agent met een kunstenaar. Dat spreekt gelijk tot verbeelding. Dan hoef je eigenlijk nog niet eens wat te vragen. Het is ineens interessant. Zo. Wat is dat?
Terwijl je zegt die agent met de kunstenaar. En ik ken genoeg mensen binnen onze organisatie die zelf kunstenaar zijn.
Ja, heb je ook nog. Ja.
Maar ook degene die zich niet beschouwen als creatief of zo. Ik vind dat ieder van ons heeft zijn eigen potentieel om kunstenaar te zijn. Kan iemand ook zijn die zijn vak goed kan.
Zeker.
Het is ook een kunstenaar, is een meester in zijn werk. Dus de vraag is, wat is die beoogde impact dat je ziet met het programma Social Design voor onze organisatie? Wie je de kunstenaar in ons allemaal laten uitblinken?
Ja, dat is ook wel interessant. Wat hier gebeurt, je koppelt een wijkagent aan een kunstenaar. En meteen zou dat dan gelijk impliceren dat je iets voor de hele organisatie of zo. Terwijl het past gewoon bij die wijkagent en die kunstenaar in dat complexe vraagstuk van de wijk. En ik denk dat je er ook moet waken of zo. Of dat je dan meteen denkt, oh, dat werkt dan ook in de opsporing. Of, weet je, of dat werkt dan meteen hier in het PDC. Weet je, dat is ook een ander vraagstuk. Het is ook andere mensen, andere typen. Heb je misschien ook wel andere typen kunstenaars voor nodig. Hè? Dus social designers is een stroming. Maar je hebt ook misschien andere hele systemische kunstenaars. Die het interessant vinden om juist met die systemische vraagstukken bezig te zijn. Dus daar leren wij ook. Hè? Dus door met social design aan de slag te gaan, ervaarden wij ook van dat wat we doen is tof. Dat past heel erg wat we aan het doen zijn. Maar er zijn ook nog meer werelden en meer wegen te bewandelen. Hè? Dus welke kunsten? Is het dans? Is het, hier ligt dan ook het gedicht voor Naomi Perquens. Dus je hebt heel veel soorten kunst. Weet je? En welke kunst pas je waarop toe? Dus ook dat is een zoektocht geweest. En dan kan ik. En eigenlijk zou ik alleen maar willen zeggen, weet je, want voor ons is die GGP was gewoon een hele duidelijke. Maar wij zien. Zeker de praktijk, de werkpraktijk, ook omdat ik ook bij bijvoorbeeld HRO gewerkt heb. Ja, dat wordt heel erg gezegd, blauw is de praktijk. Nee, HRO is ook een praktijk. En communicatie is ook een praktijk. En de strategische laag is ook een werkpraktijk. Ja, en daar kan je denk ik wel altijd wel kunst of juist wetenschap aan toevoegen om het denken of om bewustzijn op te trekken. Ja. Zeker.
Ik denk dat je dat bewustzijn ook hebt opgewekt bij velen. Want we hebben eerder natuurlijk met Wilco en Joost Jelmer gesproken.
Ja.
En ik ben niet volledig op de hoogte welk traject zij gedaan hebben. Maar er is wel iets bij hen losgemaakt als het gaat om kijken naar vraagstukken.
Ja.
Dat op een andere manier ook kan dan op een traditionele manier. En ik vind het heel tof om te zien hoe zij aan het ondernemen zijn binnen Politie Nederland.
Nou ja, dat is denk ik ook wel... In deel 1 hebben we ook voor gekozen om een aantal bekende mensen te nemen. Ook voor onze eigen veiligheid, zeg maar. Dus, en Wilco, ja, wij waren Boymans van Beuningen. En ik ben met Wilco ook zelf de dag begonnen als wijkagent. Dus die ken ik goed. Maar voor heel veel dingen zijn voor hem onbewust. En dat is niet rot bedoeld of zo. Maar hij doet dat zo van nature.
Dat zit gewoon in Wilco.
Ja, dat is wie hij is. Hè. En de grap is dat zo'n social designer, die doet die setting heel bewust. En dat vonden we ook interessant. En tegelijkertijd dachten we ook, ja, het is ook een cadeautje voor Wilco om er te mogen zijn zoals je bent. En niet gek of raar gevonden worden, maar dat het gewoon klopt wat je doet en dat dat niet raar is. Dus we merkten ook dat social design ook een soort waardering gaf aan collega's die al een beetje anders waren. Of vooraan liepen met andere manieren van werken. En tegelijkertijd klopt het ook wat je zegt. Het zijn ook wel collega's die zelf ook op een soort kruispunt of een diepere vraag hadden van ja, hoe maak ik nu ruimte voor mezelf in die organisatie? En dat voelde het ook. Dus het gaf ook handvaten om je eigen plek in te nemen en om aan jezelf te werken. En dat merken we ook bij Social Design deel 2, seizoen 2. We hebben ook weer echt proberen anders in te richten dan seizoen 1. Om niet weer hetzelfde te doen. Maar dat zit weer diezelfde, ik mag er zijn. Mijn manier van werken is ook goed. Of dat moet je voor me geven, daar moet je aan werken. En hoe neem ik ruimte in mijn eigen werkomgeving? Dus dat is ook een parallel die je ziet. En die zou voor mij dus net zo goed bij de opsporing ook zo gelden. Alleen de truc is dat je niet, denk ik, social design daar opplakt als zegt van nou, dat moet je dan daar ook doen of zo.
Je zei, het is niet een kant-en-klare oplossing en hoeft niet groot, kan ook klein blijven. Zo, wij blijven bij het klein. Wat heeft dit voor jou betekend? Heb jij iets anders van jezelf geleerd? Wat heeft social design aan jou gegeven?
Nee, ik weet niet of dat social design is.
Of dit traject?
Ja, want kijk, toen wij bij Politie van Overmorgen gingen werken. Of ik werkte toen bij de Landelijke Eenheid Sociale Innovatie. En ik zat ook op een TTW-plek. En mag je design met je ideeën en met je gektes en met je... Ja, wie je bent en wat je doet. Dat was ook een soort kruispunt, net zoals bij een Wilco van dingen. En bij de Landelijke Eenheid werd dat opgelost eigenlijk. Dus het was formatief, was geregeld dat ik een plek had. Maar tegelijkertijd werken aan vraagstukken die waar je nog niet weet, wat je mag uitzoeken, wat je... Ja, dat is heel tof. En dat past heel erg bij wie ik ben als persoon. Dus ik zit in principe nu in de ideale omgeving waar ik wil werken. Hè, want moet het allemaal zelf uitzoeken of verbinden of zoeken. En steeds dingen doen, nieuwe ruimtes opzoeken. Maar ja, dit is niet gegeven of zo. Dus het is steeds... De organisatie heeft daar niet een plek voor. Dus het is ook zelf je plek opzoeken in je organisatie. En een voorstel doen, dat heb ik vooral geleerd. Dus niet een plan maken, maar een voorstel doen. Waar je aan wil gaan werken. In plaats van helemaal planmatig aan te sluiten bij de plannen die er al zijn. Maar nee, ik zie politie voor iedereen. Nou, wij doen daar een voorstel op. In plaats van dat we zoeken naar welke alinea pas ik onder. En wij doen een voorstel om daar iets mee te doen. En dat leerde ik heel erg ook van die ontwerpers in die kunstkant. En dat past heel erg bij ook mijn manier van werken. Ja.
Geef jij dan op deze manier eigenlijk aan al deze collega's wat je zelf ook nodig hebt gehad?
Ja,
of naar verlangd hebt?
Nou, ik denk het wel, het is wel lastig soms. Soms denk je daar wel eens over na. Ik denk, ja, maar toen ik wijkagent was, deed ik het ook al. Ja, dus dan kwam ik dingen tegen en dan... zoals dat jongeren bijvoorbeeld was. Ja, in mijn wijk waren dan ook jongeren op straat van 6, 7, 8 jaar. En die stonden bij je schietpartij om 1 uur 's nachts. En dat ik dacht, ja, gezond boerenverstand, wat doe je hier, weet je wel? Je hoort gewoon in je bed te liggen en morgen ga je naar school. Ja, en dan verzond ik een regeling waarmee ze dan... waarmee ik ze thuis bracht. En waar ik een melding maakte in het systeem. En waarmee alle radertjes gingen rommelen. En dat ouders weer hun kinderen op tijd gewoon op hun bed lagen, zeg maar. En dat was daar. Dus dat ging gewoon gelijk doen. En daarvoor was ook een aanpak scooteroverlast. Ja, dat was hoeveel bromfietscontroles we ook deden. De overlast die mensen hadden was geluid. En toen hadden we een APV gevonden van Ja, er is ook op geluidsoverlast, kan je ook bekeuren. Maar dat is nog veel vervelender, die bekeuring. Want dan mag je die uitlaat eronder uitschroeven en dan moet je opnieuw... Dus toen hadden we 16 uitlaten eronder uitgeschroefd. Die legden we neer bij de officier. En de officier zei, ja, moet ik nou met 16 uitlaten, weet je. En toen kregen we geluidsmeten en toen konden we ervoor bekeuren. En dat is uiteindelijk de aanpak scooteroverlast geworden in Rotterdam. Maar dat begint dan echt bij een idee en dat je denkt, daar moet ik op door, weet je. En dat gevoel van iets hebben en daar moet ik op door, dat is voor mij heel... Ja, dat kan ik heel, heel makkelijk eigenlijk. Ik kan ook heel goed hebben als het er niet is of zo. Dus, ja.
Nou, je bent heel creatief. Want jij bent, vergeten ook te zeggen, jij was een van de eerste social media gebruikers, ja, bij politie in Rotterdam.
Ja, klopt.
Je was de twitterende agent.
Ja. Dat was ook dus per toeval, weet je. Dus dat, ik denk dat de truc daarbij was, een van de vijf eerste die begon, maar omdat Wilco en ik bij elkaar in een team zaten, maakte je qua ook gek, zeg maar. Dus en we waren wel de eerste die er gelijk iets mee deden. De anderen zaten nog heel wat te kijken, ook, hoe werkt dit en wat moet ik doen. En ook goed hoor. Zij deden het heel, maar wij gingen eigenlijk gelijk aan de slag. En oh, hoe werkt dit en hoe werkt dat? Dus elke keer je hoofd stoten, weet je. Een paar keer dat je dan bij de burgemeester moet komen, omdat je verkeerde tweet. Maar dat, ja, dus aldoende leert men, zeg maar. En laatst had ik ook over, ik heb eigenlijk altijd gewerkt en geleerd. En dat merk ik gewoon nog steeds, dat ik... alles wat ik doe, ik kan er een boek over lezen, maar ik wil het liefst gewoon iets ergens aan werken en dan leer ik. Ja.
Je vertelde net in je aftrap, hè, Anne refereerde net ook aan, we begonnen Rotterdam West, social media gedaan, ja, als een van de eerste met Wilco. Je ging naar leren en ontwikkelen, politie van overmorgen, social design.
Social design is een van de producten uit Marion en Arnhuis. Ja, ja, duurschap.
Ja. Ja, maar dit zijn wel elementen waar iets creëren steeds terugkomt.
Ja. Dus van niets iets maken, zei, ja, iemand het mooi.
Ja.
Ja.
Is maken dan zoiets belangrijks voor jou?
Ja, dat heeft misschien ook wel... ik ben er ook een beetje een apart of zo. Als iedereen naar links gaat, dan wil ik toch even rechts kijken wat er dan is. Of zo.
Waarom?
Ja, geen idee eigenlijk. Ik ben een van een tweeling en ik heb sowieso altijd de neiging om... te ontdekken van wat vind ik hier daarvan of zo.
Het is geen FOMO.
Nee, helemaal niet. Het is meer nieuwsgierigheid of zo. Ik merkte wel met social media dat FOMO heel erg speelt. Dus dat je eigenlijk, ja, dat zorgt zo dat zo ego bevestigend, zeg maar. Dat je helemaal aanneemt, zeg maar. Dus op een gegeven moment, Wilco en ik deed een wedstrijdje wie de meeste volgers had. Ja, dat is ook helemaal. Ja, en Wilco is gewoon onaangepast. Dus die gaat gewoon naar een rapper toe en die zegt zichzelf de foto. En die heeft gelijk 1000 bij, dus ik moest iets anders doen. Ja, en dus dan leer je het ook weer af, dat of FOMO, zeg maar.
Ja.
Dus dan word je echt wel op de, maar ook ik zelf heb ervaren van met mijn social media dat ik van de trap gevallen was met mijn zoon. Ik was boven op mijn zoon voor gevallen en zijn been gebroken. Dus. En toen lag ik in het ziekenhuis met hem en het enige waar ik aan kon denken is mijn telefoon. Dus ik was heel erg
gefixeerd.
Gefixeerd op mijn telefoon. En dat was echt als een soort junk, weet je, een soort cold turkey van wake-up call van serieus, weet je. Maar dat is zo gevoeld. Ja, en nu snappen mensen sommigen ook niet waarom het dus alles bij mij uitstaat. Want ik heb het ook niet meer. Ik merk ook wel dat het niet meer dezelfde nieuwsgierigheid heeft of zo. En dus, dat vind ik soms ook wel lastig. Want waar ben ik dan nu? Is dat prezi, vond ik dan interessant. Omdat dat dan net anders was dan PowerPoint. En dan ga ik dat dan helemaal doen. Video's of animaties. En dan wil ik dat helemaal. Maar mijn spanningsboog is ook wel kort. Dus dat is ook wel lastig soms.
Ben je dan ook easily bored?
Ja, denk het wel. Ja, het gaat sowieso. Maar Anneke kent dat. Gewoon, het gaat heel snel in mijn hoofd. Dus dan ben je heel snel weer door naar het volgende. Of weer dit of dat. Ja.
Ik vind interessant jouw vraag over is het belangrijk om iets af te maken of te maken zelf. Want jij zegt, ik ben weggelopen van bepaalde dwang om bij mijn telefoon te zijn. Misschien jouw aandacht is anders gericht nu.
Zeker.
Nu gaat het meer naar de zingeving. Dus nu zoek jij misschien een diepere antwoord op vragen die je hebt. Dus de aandacht is anders gericht.
Ja, en het is...
Je bent oud aan het worden, Arno.
Sowieso. En kaal, zou maar zo zeggen. Maar nee, zeker. Maar ik weet niet of... Want het, ook in dat zoeken, doordat we gingen zoeken... en we heel erg tegen onszelf zeiden van... ja, wij weten het ook niet, hè. Daarmee dwing je jezelf in een soort zoekruimte. Maar hoe zoek ik dan? En hoe zoek jij? En hoe kijk jij? En hoe zoek je? Dus dat is natuurlijk per definitie voor iedereen anders. Ja, en wat... En dat zoeken, ik kan me daar steeds makkelijker... Als het er niet is, ga ik het ook niet per se opzoeken of zo. Ik kan er ook wel in gedijen dat als er even niks is, dan ontstaat er wel weer wat. En mijn vrouw wordt er helemaal gek van. Die, als wij op straat lopen of we lopen ergens, dan ik kom altijd weer iets tegen. Dus ik ga ook nooit zoeken naar mijn portemonnee die ik kwijt ben, want die kom ik weer tegen. Zeg maar. Ja.
Maar dat weet je nu inmiddels.
Ja, inmiddels
dus
het
is waarschijnlijk
ervaring.
Een periode geweest dat je heftig op zoek bent geweest naar je portemonnee.
Nee, zeker niet. Zeker toen ik net bij de politie kwam, ben ik echt heftig op zoek geweest naar wie ik zelf was. En dan heb ik ook heel veel verschillende dingen gedaan. En ook in de wijk als agent, ja, dan vond ik het ook leuk om over heel veel verschillende dingen op zoek te gaan. En, ja, net zoals inderdaad tof dat we bronfietscontrole doen, maar er is... Kunnen we nog iets anders verzinnen, weet je? Dus altijd op zoek gaan naar iets anders. Dus we kregen toen mountainbikes. Die moesten we toen inruilen voor de politieauto. En dat vind ik nog steeds een goed concept. En toen kregen we een persoonlijke mountainbikes. Dat bestond ook nog niet. Was ook tof. Maar toen ging een soort Top Gun achter. En iedereen had een bijnaam. En bij mij een bijnaam door mijn teamchef gegeven. The Searcher. Weet je, de eeuwig zoekende.
Die stond ook op de zijkant van je fiets.
Ja, die stond op de zijkant van je fiets. En op je helm, op je dingen. Dat is echt cool. Ja. Maar dan ga ik nog een stapje verder. Dus ik had schoenen en ik kan die kust zelf maken. En dan had ik daar ook een shirtje op. Dus dat was een soort nickname.
Kun je ook doorslaan dan?
Ja, denk het wel. Ik denk, net zoals met social media. Als je dan in het ziekenhuis ligt en je ligt maar te zweten omdat je niet bij je telefoon hebt, dan ben je echt te ver. Weet je wel? En ik weet niet of je het van jezelf kan zien, maar ik denk dat sommige periodes dat mensen echt een hekel aan mij hadden. Omdat ik een soort ego of een air had. Omdat ik denk ik gewoon toen heel zeker wist wat ik toen aan het doen was. Maar dat is soms ook wel te zeker. Of dat helemaal klopt. Het is ook niet helemaal wie je bent of zo, weet je, op dat moment.
Nou, voor mij, de zoektocht is altijd misschien niet eens die antwoorden vinden, maar de juiste vragen te stellen.
Ja,
voor
zeker.
Mij, ik ben tevreden wanneer ik een vraag kan stellen die voor mij betekenis heeft. En dat die dingen van het maken, dan in mijn hoofd, als iets gebeurt, is al gebeurd. Dus, voor mij is het mooi om te denken over. En je hebt, jij Dennis, bent ook super creatief. Maar je hebt ook de gave om dingen af te kunnen ronden. En dat in mijn vorige weken leven hoop ik ook dat gave terug te krijgen. Maar ik snap jouw idee. En ook het feit dat je zei nu de politie van overmorgen. En. Maar wat gebeurt vandaag en morgen, zodat wij naar overmorgen kunnen? En de vraag is, ben jij ook bezig met morgen en vandaag?
Nee, ja, nee. Kijk, ik denk dat overmorgen en morgen is ook gewoon een ruimte die je maakt om niet alleen maar met vandaag bezig te zijn, maar ook een grotere, ja, om het denken daarover te starten. En... ja, ik probeer zoveel mogelijk in vandaag te leven of zo. Ik heb wel moeite soms om in... Hetzelfde wat jij zegt. Als er iets in je hoofd is, dan is het gebeurd.
Ja.
En dan vind ik soms reflectieve vragen soms heel vervelend. Omdat ik dan moet ik weer terug, weet je wel. In plaats van... dat ben ik toch al geweest, weet je wel.
Ja, waarom dat moet is, ik dan? Ja.
Nou, en tegelijkertijd heb ik nu wel geleerd dat dat goed is, weet je wel. Dat je ook snapt waar dingen vandaan komen. En ik ben heel verbaal. Dus ik... klets tegen alles en iedereen. En dan ben ik het kwijt. Dat zegt helemaal, dus heel gekscherend. Soms vroeger zei ze ook wel, jij hoeft niet eens te luisteren.
Als je af en toe maar knikt.
Ja, hij kletst toch wel, weet je. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk niet helemaal waar. Dus het is voor jezelf stilte en goede vragen stellen is heel belangrijk, ja. En,
hoe past dat kletsen, zeg maar, zoals je dat net noemt, hè, dan bij het maken en het laten zien van dingen?
Ja, ik denk dat het kletsen voor mij ook gewoon een soort verbale diarree was van alle gedachten die ik in mijn hoofd had, zeg maar. En naarmate ik steeds beter werd in ook het omzetten naar iets, het opschrijven of het maken. Ik had altijd heel erg de kernovertuiging, ik kan niet schrijven. Hè. goede verbalen maken of goede mutaties. Of, ja, dat neem je dan helemaal mee. Terwijl tegelijkertijd, ja, wat is dan goed? Wat definieer je als af? Ja, dingen afmaken, dat was ook altijd zo'n ding. Weet je, ja, Arnoud maakt dingen niet af. Weet je. Nee, dat klopt. Dan ben ik alweer verder of ben ik weer iets anders aan het doen. Ja, en dat is altijd... Maar ook op school natuurlijk moet je dingen afmaken. En dan, terwijl ik leer nu bij Sepp ook eens een nieuw... Misschien is het in de tijd ook wel veranderd. Bij mijn zoon dan. Ja, dat dingen afmaken ook een plek in de tijd hebben. En dan leg je het weer even neer en dan pak je het er weer bij. En dan maak je dat laatste stukje af. Dan ga je weer verder. Weet je, dus... Ja, dus, maar dat blijft toch een dingetje. Of ingeprint of uit je verleden. Want je dingen afmaken is belangrijk. Terwijl ik nu ook wel voel... En dat is misschien ook wel lastig bij dat Social Design Politie of bij From the Police with Love. Dat zijn niet producten zoals een bekertje die af is. Nee, dat zijn waarden of dat zijn gevoelens. Of soms ook gewoon een energie. Of
dus minder tastbaar.
Minder tastbaar. En hoe past dat afmaken dan, weet je? Dat past eigenlijk helemaal niet op dat
Eigenlijk is
concept.
Het nooit af dan.
Nee, het is eigenlijk nooit af. Maar je kan wel afvragen, is het echt... Ja, of is het puur, of is het voldoende?
Waarbij het misschien ook nog kan verschillen. We zitten hier nu met z'n drieën. Dat jij kan zeggen, hey, het is echt, of het is puur, ja, het is voldoende. Waarbij ik kan zeggen, nou, het is nog niet helemaal.
Nog wat.
En Anne zegt, nou, ik ben alweer twee stappen Zeker. Verder.
Nou ja, dat is een gegeven. dat we alle drie daar heel anders mee omgaan. Mee naar kijken, aanvoelen. En daarmee... vind ik het altijd ingewikkeld als mensen zeggen, is het af? Of en dat op jouw vraag zo van het kleine het grotere, dat het kleine meteen groter is. Ja, dat is maar de vraag, weet je wel. Dus dat vind ik, dat heeft me altijd wel... Ik heb dat laat dit jaar pas geleerd eigenlijk, dat in een artikel van Algemeen Bestuur stond bijvoorbeeld dat implementeren eigenlijk op sociale experimenten, dat het eigenlijk een soort vloek in de kerk is. Dus implementeren is een technische benadering, term. En het verspreiden, erover praten, verhalen maken... dat is het implementeren in een sociaal experiment. Dus het verder brengen van het verhaal.
Maar dan zeg je wel iets interessants. Hè? Als het gaat over woorden als implementeren en dingen afmaken. Het is toch wel een organisatie die graag dingen afmaakt.
Zeker.
Of graag wil weten wanneer er iets is. Met jou kan ik dan iets verwachten.
Ja.
Dat matcht dan niet altijd met jou of met de manier van werk.
Klopt.
Levert dat wel eens conflict op dan?
Ja, voortdurend. Maar ik heb natuurlijk wel om... Het fijne is dat het nu inmiddels mijn talent is of dat ik het gebruik. Hè? Dus dat je mee speelt. In het begin had ik daar wel last van natuurlijk. Dat je zelf ook een plan moet schrijven. Weet je wel? En dat is een hele worsteling natuurlijk. En dat is ook wel goed om te leren. Hè? Het is niet alsof alsof je het allemaal uit de weg gaat of zo. Want ik kan me nu ook echt voorstellen hoe is het om in de HRO-wereld te werken. Omdat ik daar gewerkt heb. Dat was niet gemakkelijk. Weet je? Maar ik kan me daar wel in inleven nu. Maar het was altijd wel een worsteling in die zin... Dat je ergens kom je op een punt en heb je een idee hoe je goed en dan moet het omgezet in een plan worden, want anders kan de organisatie er niks mee. Weet je, en nou, daar moet toch wel mijn teamchef voor bedanken toen. Die zei gewoon: nou, dit hok is voor jou voor deze 2 weken en na 2 weken moet het af zijn.
En dat was?
En dat was een plan over die scooteroverlast. En want je hebt dat nu al 3 keer tegen me gezegd en nu ga je gewoon in dat hok zitten. Ja, in de eerste week was het gewoon een drama, want ik was alle kanten op, maar ik snapte er niks van. Totdat ik je hulp ging vragen en dan zei: oh ja, als je dat zo of zo opschrijft of. En dan had ik het ingeleefd en zei hij, ja, nee, het klopt nog niet, want je hebt je naam er nog niet op gezet. Dus, want dat leer je dan ook, dat je dan niet je naam erop zet, maar het team. Weet je. Nou, dan zeg je, naam moet met dikke koeienletters erop. Want dit is wie jij bent, dit heb jij bedacht, dit heb jij 2 weken lang gemaakt.
Is het ongemakkelijk om je naam erop te zetten dan?
Nou, je vormt je naar de norm, zeg maar. Weet je. En, in die zin ongemakkelijk, ja, omdat je toch ook een sociaal dier bent. Niet, het ging niet om mij, het ging om... Nou, maar dat leerde ik wel zo, dat door dat te gaan staan voor wat je stond, waar je maakte, dat die ander dan daarop kon aanhaken. En als jij niet gaat staan, dan is het voor die anderen heel blurry om aan te haken. Weet je, wat moet ik hier dan van vinden? Maar doordat jij heel duidelijk staat, ja, kan die ander ook iets vinden.
Jij sprak over liefde. Want ik dacht altijd dat wij... Misschien iedere keer dat wij een plan schrijven of... een PowerPoint maken, dat wij kunnen dat overdragen aan anderen. Zoals een boek heb je altijd, ik wil dit overdragen, of I want to thank my wife and my children, or I dedicate this. En zou dat niet mooi zijn als wij kunnen dedicate wat wij maken aan anderen? Want dan denk ik dat jij die extra ingrediënt van liefde en aandacht, dat jij dat voor iemand anders doet. Zou dat een verschil maken als iedere keer dat wij een plan schrijven, wij dedicate dat aan iemand anders?
Het zit al bijna in de titel van het boek, toch?
Welke boek?
Dat je het geeft.
Ja.
From the police.
Ja.
With love.
With love.
Ja, ik denk zeker als je aangifte komt door de politie, dat je dat, als je dat doet voor die ander, dat je dat opschrijft en dat je dat met de belevenis doet. Ik doe iets voor een ander. Ja, dat maakt wel echt een verschil. Dat, ja. Of je nou bij de huisarts bent of bij de politie. Ik denk als je dat, en of je nou bij een PDC werkt of bij de communicatie, als je dat mee kan geven in wat je maakt of in hoe je het doet, ja, dat maakt verschil.
Ja. Dus ja. In mijn volgende plan ga ik dat aan iemand dedicate.
Kijk, en voor onze organisatie is het interessant. Kijk, Kees Zwart zei dat toen op de electorale reden van Jan Nap. En daar is From the Police with Love een deel uitgekomen. Is dat de politie heeft een sterke geweldsmonopolie, maar een zwak ontwikkelde liefdesmonopolie. En dat vond ik interessant. Want wat bedoel je dan eigenlijk? Wat zeg je dan eigenlijk? Weet je? En daar in die liefde zit veel meer in die ontwikkeling daarvan. Dus het is niet alleen maar hartjes, bewijs van. En in die zoektocht naar wat kan social design betekenen voor de politie, zei een politieagent, ja, we moeten gewoon meer liefde terugbrengen. En daar is From the Police with Love toen ontstaan. Maar er zit dus wel een diepere laag over de ontwikkeling van mensen in de systeemwereld versus de leefwereld. En in de ontwikkeling in de geweldsmonopolie versus de liefdesmonopolie. Heb je weer een paradox, zeg maar.
Ja.
En daar hebben we heel erg mee gespeeld.
Nou, je zei net zelf al over jou die 2 weken dat je opgesloten zat. Ja. Dat het eigenlijk, het was easier to fit in, weet je. Het is beter om je kop niet boven het maanlicht.
Zeker. Hè?
Dan dat je er buiten of erboven steekt.
Ja, maar het nadeel voor mij is gewoon dat het me niet lukt. Dus dat heb ik weer een idee. En dan zit ik weer boven dat maaiveld. Dus ja, dat lukt mij. Ik kan er niet onder blijven.
Hoe ga je dan om met een soort van vraag dat Arnoud weet het antwoord wel? Als er vraagstukken zijn, dat er grote ogen naar je gekeken wordt?
Nou ja, het gevaar kan soms zijn dat ik dat zelf denk dat ik dat ook heb, zeg maar.
Ja.
Maar vaak is als iemand die vraag stelt, is het voor mij net zo goed een zoektocht. Ja. Maar ik doe dat dus door hardop te praten en te kletsen. In plaats van dat ik me opsluit en heel veel boeken over ga lezen, zeg maar. Ja. En ik denk inmiddels wel dat je ook op aantal vragen gewoon antwoord weet, omdat je dat doorlopen hebt. Maar dat is hetzelfde als of je collega's hebt met PTSD. Die hebben ook ervaringen opgedaan, weet je wel. En die zou je negatief kunnen benoemen, maar dat is ook ervaring, levenservaring wat je hebt opgedaan. En ik heb in die zin heel veel verschillende werkpraktijken gewerkt. Dus ik heb ook heel veel ervaring in stukjes. Maar dat moet je voor oppassen, dat je niet jouw ervaring laat leiden tot dat het meteen die oplossing is of zo. Weet je?
Niet als één eenzijdige projectie dan,
ja,
of zo.
Precies.
Dit is de waarheid.
Want iedereen moet een voorstel doen en dan komt het met de hele organisatie goed of zo. En nee, dat is het ook niet, weet je. Dus het kan helpen, weet je, maar ik geloof ook heel erg, en dat zie je bij die social design politie, dat ze dat zelf moeten gaan ontdekken. Dus ze moeten vooral zelf, ja, ook ik weet hoe het is om wijkiging te zijn. Maar dat is voor mij natuurlijk weer totaal anders dan voor hun. In een andere setting, andere tijd, een andere omgeving. Met een andere druk. Dus ik moet die projectie, voor een deel kan ik ze helpen om dat goed te voelen en aan te voelen. En de taal te spreken. Maar voor een deel moet ze ook door diezelfde worstelingen heen, weet je wel. Ja. En dat die ruimte geven, die veiligheid, dat is wel tof.
Wat is jouw leerstijl, Dennis?
Mijn leerstijl?
Ja, want hij zei, ik leer door te doen. Want hij zei ook net, ik ga niet in een boek lezen hoe het moet. Hoe leer jij?
Ja, ik denk dat het bijna overeenkomt met hoe Arnoud leert. Weet je, ik hou niet, ik kan slecht boeken lezen. Ik doe ook graag om te doen, te experimenteren. Hulpvragen heb ik geleerd en dat kon ik vroeger niet. Dus om hulpvragen is altijd door iemand die je op weg kan helpen. En om hulpvragen is niet slecht. Vroeger dacht ik dat wel, weet je, een soort van zwakte.
Ja.
Maar heel veel mensen willen juist heel graag helpen. En wat ik mezelf heb geleerd is daar de juiste vraag op te stellen. Weet je, want ik kan vragen, hey, kan je me helpen? Of ik kan vragen, hey Anna, wil je mij helpen met een podcast maken? Wat alweer iets specifieker
precies.
Is. Hey Anna, als we een podcast gaan maken, wil je dan mijn co-host zijn? Anna, wil je helpen met vragen te stellen? Dus op die manier heb ik mezelf geleerd om vragen te stellen. Dus ik vraag heel vaak waarom? Waarom is dan niet zo? Dus deels om mijn kennis te vergroten. En om de ander te begrijpen. En om de situatie te begrijpen.
Ja.
Om vervolgens te kunnen helpen. Of om zelf om hulp te vragen.
Mooi.
Maar is voor jou hetzelfde?
Nou, ik was... Nou,
jij vertelde net dat je vragen stelt.
Ja, nee, jullie zijn... Ja, ik stel altijd heel veel vragen. Maar jullie zijn extrovert in mijn hoofd. En ook een bepaalde mate van introversie. Maar ik ben heel aanwezig. Maar ik ben echt een introvert. En voor mij leren is wel terugkruipen naar... Oké, kan ik een model hiervan maken?
Oh ja.
Want ik ben zo chaotisch in mijn denken. Want ik ga van haak naar tak. Maar dan moet ik voor mezelf een model in mijn hoofd ontwikkelen... waardoor ik dat kan verklaren. Want wat ik moeite mee heb, is hetzelfde wat jij ervaart. Ik kan niet uitleggen waar dat gevoel vandaan komt. Dus het is een soort intuïtie... Maar dan is er iemand die dat kan dat uitleggen wetenschappelijk, zodat ik kan zeggen, zie je, het klopt.
Die voetnoten.
Ja, die voetnoot.
Ik zou echt...
Want dit is de eerste keer in jaren dat Arnoud en ik een gesprek hebben zonder dat wij over elkaar spreken. Onze telefonische gesprekken zijn altijd, wij praten over elkaar, half uurtje. Iedereen zegt zijn eigen ding en dan aan het einde zijn we eens en dan doe je...
Het is een soort praatpaal idee, weet je.
Als je maar luistert. Als je doet alsof je luistert.
Nou ja, het is misschien wel dieper dan dat. Want het is in de... Het heeft wel zoiets. Je mag er zijn, weet je. Al je gekte is of in je... Of waar je op dat moment zit, weet je.
Gewoon zoals je bent. Zoals je mag gewoon Arnoud zijn, zoals Anna mag zijn.
En als je op dat moment een roldag hebt, dan heb je dat, weet je. En dus er zit... Wat ik heel fijn vind, is dat dan minder, daar zit wel minder een oordeel op of zo. Weet je.
Je hoeft je ook niet beter voor te doen dan dat je bent.
Nee.
Nee.
Nee, dat heb ik. Nee, dat sowieso niet. Ja, wat ik wel altijd aantrekkelijk vind en wat ik tof vind, is als het echt is.
Ja.
Dus ik kan daar wel steeds. Dat vind ik wel lastig. Als het nep is of het is schijn. Je schrijft op, we willen veranderen, maar uiteindelijk er is niks in de omgeving, want er is niks wat je aan het veranderen bent. Ja, dan klopt het niet. Dus dan heb ik een soort conflict in mijn hoofd. Dat vind ik wel lastig, naarmate je misschien er meer ervaring in opgedaan hebt of de lat hoog legt in die dingen. Is dat je niet meer je kan het niet meer niet zien, zeg maar. Dus dat vind ik soms wel lastig.
Maar daar ben ik enorm dankbaar dat jij je zo kwetsbaar opgesteld hebt. Want wij hebben altijd bij Hemelsblauw heel persoonlijke gesprekken. En ik vind het altijd mooi dat wij de persoon achter de thema altijd kunnen spreken. En dus daarvoor ben ik jou dankbaar, zoals ik dankbaar ben geweest voor alle die andere collega's en gasten die langs zijn geweest. En tegelijkertijd zijn Dennis en ik ook heel kwetsbaar, want wij zijn onszelf.
Ja.
Dus is een mooie manier om mensen kunnen ons leren kennen ook op deze manier.
Ja, het is een grappig stuk, is dat je neemt altijd jezelf mee. Dus je bent jezelf. Hè, die zoektocht in het leven of zo. Gaat van, wie ben je dan? En in welke rol? En welke dingen? Maar je bent gewoon jezelf. Als je binnenkomt, je neemt jezelf helemaal mee. Maar je ziet wel dat, wat jij zei met collega's die kunstenaar zijn of in die organisatie. Ja, we leren natuurlijk ook dingen af. Hè, dus heb ik ook moeten leren. Als je politieagent bent, dan moet je niet de hele tijd vragen stellen. Nee, moet je soms ook gewoon aanhouden. Mee naar het bureau. En dan pas interesse tonen wat er was er nou echt aan de hand, weet je? Want je hebt gewoon een aantal regels overtreden, je gaat gewoon mee.
Ja.
Dus dat moet je ook afleren. Maar zo collega's leren denk ik ook soms... Dit organisatie is soms nog niet veilig genoeg om je volledig jezelf te zijn. Maar sommigen willen het ook gewoon niet. Hè? Die willen ook gewoon naar hun werk gaan en hun werk doen. En thuis schilderen of thuis muziek maken. En vinden dat ook prima. Dus ook die verschillen mogen er ook zijn. Maar ik vind het... Ja, het ingewikkeld is, je neemt toch altijd jezelf mee. Dus ik kan eigenlijk niet bedenken wat je thuis laat, zeg maar.
Ik weet niet of je... Volgens mij kies je er niet voor om iets thuis te laten. Je kiest natuurlijk ervoor om iets minder expliciet te laten zien. Of, of je te stort op een taak.
De situatie vraagt ook op iets anders, ja. Zeker.
Ja. Hey Arnoud, als stel je zou een glazen bol hebben, hè, en je kijkt even in de toekomst. Wat zou je dan jezelf gunnen?
Ja, Ik denk wat de meeste mensen me gunnen. Zo.
Nee, wat jij jezelf
gunt. Wat ik mezelf gun. Ja. Dat is wel een, gelijk een diepere. Ja, ik denk een bepaalde mate van rust, ontspanning, plezier. Ja.
Want die zijn nu minder?
Nou ja, het is af en toe heel druk in je hoofd. Ja. Dus als je zo assertief aan het neten bent, zit kom nu in de ruimte. En als het dan niet klopt, dan ben ik gelijk tik, 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 tik aan, weet je. En dat hoeft helemaal niet.
En dan zitten we vandaag ook nog in een ruimte waar heel veel spullen staan. Ja, waar je,
dus dan zie ik van alles.
Je ziet van alles.
Ja, dan wil je eraan zitten. Dan doe ik ook aan een ding zitten. Maar dus, je hoeft niet altijd aan te gaan, zeg maar, of aan te staan. En ontspannen vind ik vrij moeilijk. Dus dat kan ik van nature niet zo heel goed. En soms kan het ook leiden dat je er al minder plezier hebt in dingen. Dus dat je ook niet ervaart wat je aan het doen bent. Hè? Of dat je echt geniet van echt genieten van de zon. En zag van ook gewoon echt stilstaan en voelen en genieten van de zon. In plaats van dat hoofd in de dingen. Ja.
Maar ik doe dat ook bijvoorbeeld met normale dingen. Het genieten van het eten. Ik kan niet lopen en iets eten. Want ik vind dat eten verdient zijn eigen tijd. Dat jij ziet en jij geniet daarvan. Dus ik blijf liever met honger, maar dan lopen waar ik naartoe moet. Dan eten en lopen. Zo, misschien dat is hetzelfde. Ik heb ook zelfs 1000 dingen in mijn hoofd. En dan is ook, ik denk, want je zegt, ik gun mijzelf rust. Maar ik denk dat de rust moet om met dat te accepteren. Dat altijd bij jou zeker zo snel zou gaan. En dat je geen oordeel daarover hebt. Ik vind het briljant. Ik ben nooit alleen met alle dingen. Jij kan altijd kiezen die aandacht te geven.
Zeker.
Zoals
zeker
niet lopen met eten. Anders geniet je van geen van beide.
Nee, zeker. Nee, en volgens mij is voor mij ook ontspannen is ook een activiteit.
Ja.
Dus het is niet zozeer dat ik niks ga doen of zo.
Ja, ontspannen is ook iets doen.
Ja, is ook iets doen. En dat vind ik, maar dat is ook iets doen om te ontspannen. Dat is niet iets negatiefs of zo dat je. Ik kan ook heel lethargisch zijn, hoor. Dus ik kan ook echt helemaal niks doen. Ja, dat kan ik me ook steeds makkelijker accepteren. Ja. Maar als ik wel mezelf iets voor de toekomst mag gunnen, dan is het ook gewoon die rust en ontspanning, ja.
Om te zorgen dat die andere momenten de rest er allemaal is.
En laatst bij PVI hebben we een traject gedaan met Erik Kessels. En was je bij en er was ook een filmregisseur. En die zei, het is keihard werken, fase 1. Of het is heel goed nadenken over je idee, dat is fase 1. Fase 2 is keihard werken en het maken. En fase 3 is keihard ontspannen. En dat keihard ontspannen, dat ging dus ook over. Want dan kan je ook weer in die volgende fase weer kwaliteit leven. Het echte, het voelen, het ervaren. Dus de ontspanning ook zien als een verantwoordelijkheid om te maken, om te leveren. We leven natuurlijk wel in een maatschappij waar je continu aan moet. Maar echt het verantwoordelijkheid nemen om goed te ontspannen is ook wel een belang. Dat vond ik heel mooi om.
Ja. Want daar past dan ook bewust genieten bij. En, ja, precies. En ook trots zijn.
Ja. Zeker.
Ja, en ook jouw identiteit niet. Want ik ben veel ouder dan jullie. Zo. Misschien is de wijsheid die komt met de grijze haren die ik gekregen heb. Maar dat jouw mijn identiteit was altijd gekoppeld aan het feit dat ik apart dacht of met 6 miljoen ideeën. Terwijl je zei, ik kan ook heel lethargisch zijn. Ik heb ook juist die tijd nodig dat ik af en toe zit en niks doe.
Zeker.
Niks denken.
Heerlijk.
En toch, ik gun dat aan mijzelf, want ik weet dat ik niet mijn identiteit verlies. Zo, ik ben niet Anna die moet altijd 6000 miljoen ideeën hebben. Er is ook een Anna die geen zin daarin heeft. Want die moet een beetje afstand doen van alle die ideeën. En ik verlies mijzelf niet. Zo, dat gun ik aan jezelf. Dat jij dat kan ook niks doen en toch nog steeds Arnoud zijn.
Ja, en ik leer dat ook wel, hoor. Mijn vrouw die zegt dan ook van het ergste wat je kan doen is en niks doen. En jezelf ook nog eens verwijten dat je niks zit te doen. Ja. Dus ga dan ook gewoon niks doen en accepteer dat je niks doet. Ja. En als je even wil zwelgen, zwelg er even in. Doe dat goed. En kom dan weer terug en dat je er dan weer bent, zeg maar. En, ja, ik denk, dat vind ik, dat moet, ja, dat heb ik wel moeten leren, ja. Maar ik gun mezelf ook gewoon daar die ontspanning in, weet je wel. Dus, ja.
Kunnen we daarmee afsluiten met dat stukje wat je zelf gunt?
Ja, prima, ja, leuk. Ja, ja? Denk het wel.
En mogen we je bedanken voor je aanwezigheid hier?
Ja, graag gedaan.
Ja, en wat als onze luisteraars nog vragen hebben, Arnoud, naar dit gesprek over de dingen die jij doet? Hoe kunnen ze je dan opzoeken?
Zeker, zeker. Ja, ik sta gewoon in het systeem.
In het systeem, of zoek je op LinkedIn?
En, op LinkedIn, op Instagram sta ik ook nog wel. Maar dus nee, op Social Design Politie kan je alles vinden over Social Design Politie.
Ja, is er een website daarvoor?
Ja, www.socialdesignpolitie.nl.
Perfect.
Wat Mouillon en Arnoud doen, dat is... Nou, dat is www.mouillonenarnoud.nl. En dat staat ook op Instagram, mouillonenarnoud.nl. Of neem Mouillon en Arnoud. Ja, en als mensen vragen hebben, gewoon stellen inderdaad. Of via jullie, en dan komen ze ook bij ons.
En dan hoop ik dat jij hier weer komt voor From Police with Love deel 2.
Nee, ja. Social Design deel 2.
Ja, Social
Design. Misschien is dat Police
with Love. We kunnen alle kanten op. We kunnen Social Design, kunnen From Police. Okay.
Nou,
ik vond het heel tof dat je er was. Dus nogmaals, dankjewel Arnoud. En ik, Anna begon met de supergast. Ik denk dat dat wel matcht. Ben je daar oké mee? Met waar ze mee begon?
Ja, prima. Want ik had wel, heb ik er aan je verwachtingen vandaan dan?
Natuurlijk altijd.
Ja?
Nou, dat is mooi. Check. Hey Anna, dankjewel dat jij er
jij
ook was.
Jij bedankt, Dennis.
Ja, en, graag gedaan.
Ik wens iedereen alle leuke en rust ook toe aan onze luisteraar.
Ja, en ontspan. Misschien heeft deze podcast wel voor je momentje ontspanning geluisterd. Hey, dankjewel voor het luisteren in ieder geval. En binnenkort zijn we terug met een nieuwe aflevering van Hemelsblauw.
Ja.
Fijne dag. Ciao.